Goedemorgen gemeente, wij lezen met elkaar uit Psalm 11. We beginnen de eerste schriftlezing in Psalm 11. We lezen uit de herziene statenvertaling Psalm 11, vers 1 tot en met vers 7. Voor de ouders die het misschien niet weten, er is een crèche, er is voor de jongste kinderen tot 4 jaar ook opvangen in het gebouw hierachter. Mocht u de kinderen daar nog naartoe willen brengen, voel u vrij. We gaan met elkaar nu lezen uit Psalm 11, vers 1 tot en met vers 7 als eerste schriftlezing. Het is een psalm van David voor de koorleider. Ik heb tot de Heere de toevlucht genomen. Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel, vlucht naar de bergen als een vogel. Want zie, de goddelozen spannen de boog. Zij leggen hun pijlen op de pees om in het donker te schieten op de oprechten van hart. Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald. Wat kan de rechtvaardige dan doen? Antwoord: de Heere is in zijn heilig paleis. De troon van de Heere staat in de hemel. Zijn ogen doorzien, zijn blikken beproeven de mensenkinderen. De Heere beproeft de rechtvaardigen, maar zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld lief heeft. Hij zal op de goddeloze valstrikken vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn. Want de Heere is rechtvaardig, hij heeft rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing vindt u in Efeze hoofdstuk 6, vers 16 en 17. De tweede schriftlezing is in Efeze hoofdstuk 6, vers 16 en 17. Wij lezen daar de volgende woorden. Efeze 6, vers 16. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 2. Neem de helm van de zaligheid. En 3. Het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, naar mijn overtuiging leven wij in de eindtijd. Dat is de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus in hemelse macht en heerlijkheid. Nu is het juist in de eindtijd dat Satan rondgaat als een brullende of een hongerige leeuw, zoekende wie hij zal verslinden, wetende dat hij weinig tijd heeft. Hij heeft een schrikbarende hoeveelheid christenen van de kudde, van de gemeente weten te isoleren. En reeds velen zijn aan hem ten prooi gevallen. En daarbij kunnen wij zonder overdrijving stellen dat de gemeente van Christus onder vuur ligt. Natuurlijk, dat is altijd zo geweest. Maar mijns inziens nog nooit in die omvang en heftigheid als het vandaag is. En daarbij wordt er van alle kanten aanhoudend ingebeukt op de betrouwbaarheid en het gezag van het woord Gods en de daarin verwoorde normen en waarden en instellingen van de Heer. Is er misschien nog iemand die de kinderen wil wegbrengen? Het zou zomaar kunnen. Laten we zo afspreken, als de kinderen spreken, zwijg ik. En als ik spreek, zwijgen de kinderen. Dus we zullen het zomaar een beetje doen. Nu in Efeze 6, vers 10 tot 11, is de gemeente gemobiliseerd en in opperste staat van paraatheid gebracht voor de geestelijke strijd die gaande is. In eigen kracht de vijand tegemoet treden is geen optie. We zijn geheel en al aangewezen op de kracht en de energie en de bescherming van de Heer. Word gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht, klinkt het bevel. En daarbij strijden wij niet tegen vlees en bloed, maar tegen de duivel en zijn handlangers. Het is een geestelijke oorlog waarbij de vijand gebruik maakt van slinkse of achterbakse strijdmethoden. Satan heeft zich ten doel gesteld om het genadewerk van de Heere in ons leven en in ons gemeenteleven kapot en krachteloos te maken. Voor een kind van God gaat het er nu om stand te houden en weerstand te bieden aan de druk die op ons wordt uitgeoefend om op te geven, om het bijltje erbij neer te gooien, om de handdoek in de ring te gooien. Nu, vandaag zijn we toegekomen aan het tweede deel van de wapenrusting. Van de eerste drie onderdelen wordt het bevel gegeven: neem daarom op. Of beter gezegd, doe dan aan. Het zijn uitrustingstukken die aangedaan moeten worden, zoals wij vanmorgen ons hebben aangekleed. Zo moeten wij de gordel van de waarheid, het pantser van de gerechtigheid en het schoeisel van het evangelie van de vrede aandoen. De eerste drie onderdelen moeten we aandoen. Van de laatste drie onderdelen van de geestelijke wapenrusting lezen we dat we het moeten opnemen of opnemend. Nadat wij ons gekleed hebben, hebben we de opdracht om het schild van het geloof op te nemen. De helm van de zaligheid op te nemen. Het zwaard van de geest op te nemen. Nu heb je christenen die de geestelijke wapenrusting met een korreltje zout nemen. Naar hun overtuiging is de gelovige in Christus immuun, onaantastbaar voor de aanvallen van de duivel, en triomfantalistisch marcheren zij voorwaarts. Enerzijds hebben ze daarin gelijk, anderzijds hebben ze verschrikkelijk ongelijk. Gelijk hebben zij als je het hebt over onze positie of staat in Christus. In Efeze hoofdstuk 1 hebben wij geleerd dat wij door de Heere zijn uitverkoren en zijn voorbestemd om als zijn kinderen te worden aangenomen. Dat is een eenzijdige, onvoorwaardelijk, soeverein genadewerk van de Heere God in ons leven. Hij heeft ons verlost uit de macht van zonde, dood en Satan. Hij heeft ons volkomen vrijgesproken van al onze zonden. En dat goddelijke genadewerk is door de Heilige Geest van God verzegeld, veilig gesteld tegen de dag van de verlossing. Dus wat onze staat, onze positie betreft, zijn we als kinderen Gods onaantastbaar voor de boze. Er is werkelijk niemand meer en niets meer wat ons nog zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Er is geen afval der heiligen. Wat dat betreft heb je dus niets te vrezen. Wanneer je niet uit bloed en ook niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren bent, kom je behouden aan in het Vaderhuis. En geen duivel en geen hel, geen mens en ook jijzelf niet, die daar nog ook maar iets aan zou kunnen veranderen. Of om het met de woorden van dat bekende lied te zeggen: ik wandel in het licht met Jezus, ik luister naar zijn dierbare stem en niets, niets kan mij ooit scheiden sinds ik wandel in het licht met hem. Maar wat voor je geestelijke staat of positie geldt, geldt niet voor je relatie met de Heere. De praktijk van je leven, je christelijk getuigenis, hebben wel degelijk te lijden onder de aanvallen van de boze. Wanneer het waar is dat wij onaantastbaar zijn, dan zou deze hele geestelijke wapenrusting en strijd compleet overbodig zijn in het woord Gods. Echter, de praktijk leert dat er vele kinderen Gods door de brandende pijlen van de boze worden getroffen. Dat zij daar alles behalve immuun voor zijn, met alle geestelijke verwondingen en slachtoffers van dien. Met ook dat gevolg dat het genadewerk van de Heere in ons leven schade leidt. Het christelijk getuigenis ontkracht en zouteloos wordt en de naam van de Heere in de christelijke gemeente en in ons huwelijk en in ons gezin of persoonlijk leven geschaad en gesmaad wordt, haal je dus niets in je hoofd. Alsof jij onaantastbaar bent, want dat ben je niet. Vele mannen en ook vrouwen Gods en ook plaatselijke gemeenten, die op een uitzonderlijke wijze door de Heere gebruikt zijn geworden, zijn in hun latere leven op een zijspoor beland en krachteloos geworden, omdat ze het bevel van de Heer om de hele wapenrusting aan te doen en op te nemen niet ter harte hebben genomen. Ik kan je niet de namen noemen, zoveel als het er zijn, die geestelijk gevloerd zijn naar een zegenrijke bediening in hun leven. Ze zijn geveld door de slinkse strijdmethode van de tegenstander. En daarom dat bevel klinkt, neem dan op. Neem dan op. Nou, tot zover deze oriëntatie en inleiding. De laatste keer hebben we gesproken over wat we als heilsoldaten moeten aandoen. Vandaag spreken we over wat we moeten opnemen. En allereerst betreft dat het schild van het geloof. Lees maar mee, vers 16, Efeze 6, 16. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Nu, het belang van het schild van het geloof blijkt daaruit dat Paulus zegt, neem bovenal. Neem bovenal. We hebben hier een indringend bevel om toch vooral dit schild op te nemen. Het is een belangrijk, onmisbaar onderdeel van de geestelijke wapenrusting. Natuurlijk, zoals eerder gezegd, zijn alle onderdelen noodzakelijk, maar het een is net iets belangrijker dan het andere. En daar hebben wij nu mee te doen. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Nou, laat me allereerst iets zeggen over die vurige pijlen, die vanuit het rijk van de duisternis op het geestelijk leven van ons persoonlijk, maar ook op onze huwelijken en onze gezinnen en op de gemeente worden afgevuurd. Waar moeten we dan aan denken? Nou, natuurlijk kun je daarbij denken aan jaloezie, roddel, kletspraat, achterklap. Daaraan kun je denken. Je kunt ook denken aan materialisme, hebzucht. Ook kun je denken aan pornografie, alcoholisme, verslaving, hoogmoed, trots, verborgen trots. Trots die zich voordoet als ootmoed. Trots die zich voordoet als bescheidenheid. Trots die zich voordoet als een teruggetrokken vogeltje. Trots, maar verborgen in de gedaante van een teruggetrokken vogeltje. Hoogmoed, allemaal brandende pijlen, ongezeggelijkheid. Niemand zegt mij wat. Ik bepaal het zelf, is een brandende pijl, eigen wijsheid. Maar gemeente, het gaat veel verder dan dat. David zegt, de goddelozen spannen de boog. Zij leggen een pijl op de pees om in het donker te schieten op de oprechte van hart. Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald, de fundamenten van het leven van mannen en vrouwen, van het huwelijk, de fundamenten van de samenleving, de fundamenten van de kerk. De fundamenten worden omvergehaald. De grondslagen worden vernield. En daarmee slaat David zeker wat onze tijd betreft de spijker op zijn kop. Wat een rake typering van de tijd waarin wij leven. Ondanks het vele gepraat over het belang van waarden en normen, is dat voor het overgrote deel van onze samenleving de meeste waarden en normen compleet geen zeggingskracht meer hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de bescherming van het prille leven van het ongeboren kind en het afhankelijke en kwetsbare bestaan van oude en of zieke en of dementerende mensen. Dat door de legalisering van abortus en euthanasie ernstig bedreigd en aangetast wordt. Abortus en euthanasie zijn brandende pijlen en een vernieling van de door God gegeven fundamenten van de samenleving. Maar voor velen is dat nog niet genoeg. Zij vinden dat een zelfdodingspil of poeder legaal beschikbaar moet komen, zodat ook gezonde, maar levensmoede mensen eigenmachtig het tijdstip van hun dood kunnen bepalen. Dat wordt door de voorstanders, met name D66 mensen, als ultieme beschaving beschouwd. En ook dat is een brandende pijl en een vernieling van de door God gegeven fundamenten van de samenleving. En wie het nog opneemt voor de heiligheid van het huwelijk als een verbond van één man en één vrouw, is niet meer van deze tijd. Zelfbeschikking en vrijheid is het motto als het gaat om zelfbeschikking en vrijheid is het motto als het gaat om relaties en seksualiteit. En ook dat is een brandende pijl en een vernieling van de door God gegeven fundamenten van onze samenleving. Wat het gezin betreft heeft de Heere voor elk kind één vader en één moeder bedoeld. Maar één op de drie huwelijken strandt. En er zijn kinderen die opgroeien in gezinnen met twee zogenaamde vaders of twee moeders, wat natuurlijk een complete scheefgroei is. En ook dat is een vernieling van de grondslagen van de samenleving. Sinds enige tijd gaan er stemmen op om niet meer te praten over dames en heren, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, maar om elkaar genderneutraal aan te spreken. Mannen worden tot vrouw omgebouwd, vrouwen tot man. En het onderscheid tussen jongens en meisjes is in bijna de helft van de HEMA-filialen verdwenen. En ook dat is een aantasting en een vernieling van de door God gegeven fundamenten van de samenleving. En ook binnen de kerk zie je dat deze aanval plaatsvindt. Binnen de kerk heb je het gevaar van de menselijke neiging om de Bijbel te vereenvoudigen, te simplificeren, te ontmythologiseren. Dat wil zeggen, om haar te ontdoen van alle mysteries, om haar aan te passen aan wat wetenschappelijk aantoonbaar en aanvaardbaar is, om haar te onderwerpen aan menselijke logica en rekenkunde. Wat een typische natuurlijke reactie is van ons geestelijk verblinde verstand. En het hoeft ons niet te verbazen dat zelfs orthodoxe theologen en predikanten daarin ten prooi zijn gevallen. Ten diepste is het gemeente de onwil om de Heere God God te laten zijn. En te buigen voor zijn almacht. En ook dat is een brandende pijl en een vernieling van het door God gegeven fundament van de kerk. De rots van Gods woord. En dat alles is het gevolg van de menselijke hoogmoed en opstand en de daaruit voortvloeiende evolutietheorie en wat de kerk betreft de theïstische evolutietheorie, die een vernieling zijn van de grondslagen van de samenleving en een directe aanval op het woord en de instellingen van de Heere. Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijlen op de pees om in het donker te schieten. Als je het niet ziet, onverwacht, op de oprechte van hart. Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald. Wat moeten wij doen? Wanneer wij zien dat de waarden, de normen en de instellingen van de Heer worden ondermijnd. Wanneer de fundamenten omver worden gehaald, wat moeten we doen? Antwoord: van ons wordt een christelijk, in de schrift gefundeerd antwoord verwacht. De ware gemeente van de Heer Jezus kan zich niet aansluiten bij het rechtsgevoel en het normbesef en het geweten van de maatschappij. Ook kunnen wij niet volstaan met antwoorden die geworteld zijn in emotionaliteit of populisme of traditie. Of zelfs een heimelijke liefde voor deze wereld. De beslissende vraag voor elk waar kind van God is: wat zegt het woord Gods over deze zaken? Het is Gods bedoeling dat in de confrontatie met de brandende pijlen van de boze, de magneetnaald van onze geloofsovertuigingen wordt gericht op de pool van Gods woord. Maar wat zien we in de kerk gebeuren? Die magneetnaald slaat onrustig heen en weer. Heeft geen houvast meer. mist de doelgerichtheid die vereist is. En deze verwarring, onrust en stuurloosheid komen grotendeels voort uit het loslaten van de inspiratie en het gezag van de Heilige Schrift, de Bijbel. Er is in de kerk nooit, totdat onze moderne tijd, getwijfeld aan het gezag van de Bijbelse waarden en normen en instellingen en gezagsverhoudingen. Het woord van God stond in de kerk niet ter discussie. En nu dat wel het geval is, lijkt de kerk hier en daar op een schip zonder bakens, zonder roer, met alle gevolgen van dien. Allereerst, gemeente moet er dus bekering zijn. Vandaag moet opnieuw worden opgeroepen in de kerk en daarbuiten tot de wet en tot de profeten. Voor wie niet hoort naar dit woord, is er geen dageraad, is er geen toekomst. En het is alleen vanuit deze bekering dat het schild van het geloof doeltreffend kan worden ingezet en zijn beschermende functie kan vervullen. De enige afdoende bescherming tegen de brandende pijlen van de boze is het schild van het geloof. Het Griekse woord thurios, wat hier gebruikt wordt, duidt op het manshoge schild, waaruit een soldaat zich compleet kon terugtrekken, kon verbergen, bestaande uit twee lagen hout. Dus één laag hout en daarop wat rachelwerk, daaroverheen een andere laag hout. En aan de buitenkant was daar een vacht van een dier op bevestigd, wat kon worden nat gemaakt, zodat de brandende pijlen die in pek gedoopt waren en werden aangestoken, op dat schild gedoofd zou kunnen worden. In die vochtige vacht. Nu vraag, wat is het onmisbare onderdeel van het standhoudende, het volhardende christenleven? Antwoord, het geloof. De apostel Johannes zegt, want al wat uit God geboren is, daar staat wat bij hoor, uit God geboren, niet uit de mens, niet uit de wil van een mens, maar wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. En dan gaat het niet om het zaligmakend geloof in de zondood en opstanding van de Heer Jezus Christus, maar om het geloofsvertrouwen in de geloofsleer, in Gods onfeilbaar en gezaghebbend woord. Het belangrijkste nieuwtestamentische hoofdstuk over het geloof, dat is natuurlijk Hebreeën 11. En dat opent met deze werkelijk magistrale woorden. Het geloof nu is een vaste grond. Een vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is. Hoe? Door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Het geloof is de zekerheid, zegt de Hebreeën schrijver, van de dingen die men hoopt. Namelijk dat wij op een toekomstige dag al Gods openstaande belofte in vervulling zien gaan. Het geloof maakt al die dingen net zo zeker alsof ze reeds in vervulling zijn gegaan, alsof het om geschiedschrijving gaat in plaats van om profetie. Het geloof is de vaste grond, de zekerheid van de dingen die men hoopt. En wat is dat geloof? Dat is de overtuiging dat de Bijbel het betrouwbare woord van God is. Door het geloof, zegt de Hebreeën schrijver, het geloof is het bewijs van de dingen die men niet ziet. En dat is wat je zou kunnen noemen het door de Heere geschonken vermogen om hier en nu blind te varen op het instrument van Gods woord. Door het geloof hebben wij met de ogen van ons hart zicht gekregen op het onzichtbare, het onverklaarbare, het onbevattelijke, het onnaarrekenbare. Maar door het geloof heb je daar zicht op gekregen, omdat je God, de Almachtige, hebt leren kennen in je leven als je zaligmaker, als je Heer. Zalig zij die niet gezien hebben en toch zullen geloven. Het geloof stelt ons in staat om de zichtbare wereld net zo echt te zien als de zintuigelijk waarneembare wereld. Het geloof is het bewijs, of levert het bewijs, dat het woord van God waar is. Dat de plaatsvervangende dood van Christus waar is. Dat zijn opstanding uit de doden waar is. Dat het eeuwig oordeel in de hel en het eeuwig leven in de hemel waar is. Dat engelen, Satan en demonen en de hele geestenwereld waar is. Door het geloof is daar geen twijfel over mogelijk. Uit het vervolg van dit hoofdstuk blijkt hoe de geloofsgetuigen de waarheid van het onzichtbare ontdekt hebben. Nadat de Hebreeën schrijver over Abel en Henoch, Noach en al die andere geloofsgetuigen heeft gesproken, zegt hij: deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet gezien. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen. Ze zijn in het geloof gestorven dat God zijn woord zou nakomen. Maar ze hebben het niet gezien. Ze hebben het niet gezien. Dat is het kenmerk van de Bijbelse geloofsgetuigen. Waarachtig geloof. In de Bijbelse betekenis van het woord houdt altijd vast aan het woord Gods en niet aan wat zichtbaar is. Al die geloofsgetuigen uit Hebreeën 11 zijn gestorven, maar ze hebben de vervulling van het woord niet gezien. Dat is feitelijk de kernbetekenis van het geloof. En dat is een beschermend schild waarop de brandende pijlen van de boze doven. Ik zie het niet, Satan, maar ik geloof dat de Bijbel Gods woord is. Ik begrijp het niet. Intellectueel kan ik het niet narekenen. Ik kan het niet in een formule vatten. Ik begrijp bepaalde dingen in het woord van God niet. Maar er is een moment in mijn leven geweest waarop ik heb gebogen voor het gezaghebbend spreken van de Heere in de Heilige Schrift. En dat geloof is een schild. Het betekent dat je de Heer op zijn woord neemt in weerwil van wat je eigen gevoel en je eigen inzicht en waarneming, zintuigen of andere mensen ook zeggen. Als de Heer het zegt, is het waar, punt uit. En het betekent dat je Gods mening aanvaardt in weerwil van de populaire hoofdstroom. Daarop dat geloof, daarop ketsen de brandende pijlen van de boze af. Neem bovenal het schild van het geloof, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Tot zover het schild van het geloof. Ten tweede, het tweede punt. En neem de helm van de zaligheid. De helm van de zaligheid. Nou, elke soldaat, dat hebben we vanmorgen tijdens het kindermoment gehoord, moet zijn hoofd beschermen. Het hoofd is het meest kwetsbare deel van het lichaam. De helm van de zaligheid wordt gesproken. De helm van de zaligheid, dat is mijn zins de heilszekerheid. Dat is de zekerheid dat je uit genade en door het geloof een kind van God bent. Het is de zekerheid dat je bent uitverkoren. De zekerheid dat je erbij mag horen bij die kudde van de Heere. De zekerheid dat je een geliefd kind van God bent. Het grote belang van deze zekerheid blijkt wel uit het feit dat het beeld van de helm wordt gebruikt. Want daar zijn al die bijpraters in je hoofd. En de brandende pijlen van twijfel worden op je hoofd afgevuurd, op je denkwereld afgevuurd. Het grote belang van de heilszekerheid blijkt uit de vraag van de apostel Paulus, die aan het einde van zijn tweede Korinthebrief vraagt: onderzoek uzelf of u wel in het geloof bent. Beproef uzelf. En dan vraagt hij: of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is, of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent? Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Dat je een kind van God bent. Weet je dat misschien niet? Met andere woorden, dat zou je wel moeten weten. Een andere vertaling zegt, bent u er niet zeker van dat Jezus Christus in u is? De intentie van de vraag is dat je daar zekerheid over moet hebben. En als je die zekerheid niet hebt, bestaat de mogelijkheid dat je nog verwerpelijk bent voor de Heer. Nou, het feit dat de apostel Paulus na zijn eerste Korinthebrief bestaande uit 16 hoofdstukken en zijn tweede Korinthebrief bestaande uit 13 hoofdstukken, aan het einde van die tweede Korinthebrief deze vraag stelt, geeft wel aan hoe belangrijk het is om jezelf die vraag te stellen en te onderzoeken op de heilszekerheid. En daarmee is het belang, volgens mij, van de heilszekerheid aangetoond en de noodzaak om jezelf daarop te onderzoeken. Er zijn wat de heilszekerheid betreft twee getuigenissen. Je hebt het getuigenis van Gods woord en het innerlijk getuigenis van de Heilige Geest. Nou, om iets over dat innerlijk getuigenis van de Geest te zeggen. De Bijbel zegt, zijn geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben. Iemand die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest is ontdekt aan zijn zonde en verlorenheid en voor de vergeving van zijn zonde zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus, ontvangt onmiddellijk de Heilige Geest. Op datzelfde moment maakt de Heilige Geest inwoning in je hart en ben je wedergeboren. En het is vanaf datzelfde moment dat de Heilige Geest een innerlijke rust en kalmte gaat geven en met jouw geest gaat zeggen dat jij bent uitverkoren door een driemaal heilig en soeverein, liefhebbend en genadig God. Dat je gekocht en betaald bent, niet met vergankelijke dingen, zilver en goud, maar met het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En daarbij bedient de Heilige Geest zich van het instrument van het woord. Er zijn vele passages die ik nu zou kunnen lezen. Maar in de onmiddellijke context van de Efezebrief staat natuurlijk die overbekende tekst uit Efeze 2. Misschien dat je dat even kunt opzoeken. Je bent toch in hoofdstuk 6. Dus als je even een paar bladzijden terugbladert, dan lees je in Efeze 2 vers 8 en 9 die bekende woorden. We hebben het over de helm van de zaligheid. Dat is dat je in je hart, en dat is niet die kloppende spieren in je borst, maar in de Bijbel is je hart, bevindt je hart zich tussen je oren. Dat is in je denken. Dat je in je hart mag weten, ik ben een kind van God en wat voor pijlen er ook op voor je afgevuurd worden, dat is onaantastbaar. Lees maar mee Efeze 2 vers 8 en 9, uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. U bent, wat staat er, zalig geworden. En dat staat er in de voltooid tegenwoordige tijd. Met andere woorden, die zaligheid mag een zekerheid zijn, omdat het geloof waardoor je zalig bent geworden, een gave van God is. En daarbij zegt de Heer Jezus, en dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem opstaan, ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De kortste tekst over de heilszekerheid is Johannes 6:47. Johannes 6:47, waar de Heer Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, wie gelooft heeft eeuwig leven. Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het door God geschonken geloof gaat gepaard met het geschenk van het eeuwige leven. Zowel het Johannes-evangelie als de 1 Johannesbrief zijn geschreven met maar één primair doel. 1, dat wij geloven in de Heer Jezus Christus. En 2, dat wij het leven hebben in zijn naam. In Johannes 20 zegt de apostel, Jezus heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze, het hele Johannes-evangelie, zijn beschreven opdat u één gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dat is het doel van het Johannes-evangelie. Opdat u door te geloven het leven hebt. Niet hoop mogelijk, mocht het nog in staan te gebeuren. Nee, je mag het zeker weten. En je hebt die heilszekerheid, die helm van het heil nodig om staande te kunnen blijven in deze geestelijke strijd. De doelstelling van het Johannes-evangelie is ook de doelstelling van de 1 Johannesbrief. Johannes zegt in zijn eerste brief: wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. En dan geeft hij 105 Bijbelteksten, 105 Bijbelversen. En aan het einde van zijn eerste brief zegt hij dan: dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven, die 105 Bijbelteksten, die hele 1 Johannesbrief, aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. En opnieuw blijkt dat het eeuwige leven een tegenwoordig en blijvend bezit is, waar absolute zekerheid over mag blijven bestaan. Nu, nogmaals, om staande te kunnen blijven, is het nodig dat je die heilszekerheid hebt. Weet je, als je die heilszekerheid niet hebt, dan wordt mogelijk je Bijbel lezen en je kerkelijk leven, je gemeenteleven en je bidden en alles wat je doet, gemotiveerd, heimelijk, om jezelf soort acceptabel te maken voor die Heer, zodat je toch uiteindelijk wel een kind des Sions mag zijn. Dat je uiteindelijk wel zekerheid mag ontvangen. De Satan richt zijn aanvallen dikwijls op ons hoofd. En hij zaait twijfel over het bestaan van God. Geeft God werkelijk om mij? Ben ik uitverkoren? Ben ik wel een kind van God? Daarom dat het belangrijk is om een aantal van deze Bijbelteksten uit je hoofd te kennen. Nadat ik op 16-jarige leeftijd de Heer Jezus als mijn zaligmaker had leren kennen, was er van huis uit een schroom om mijzelf een kind van God te noemen. En toen ik aan tafel zat met mijn 6 broers en zusters en mijn moeder, zei ik op een gegeven moment dat ik geloofde dat ik een kind van God ben. En mijn moeder zei: dat was not done. En ik moest mij vooral niets in mijn hoofd halen. Jij een kind van God, kind, daar komt nog wat voor kijken. Nou, gelukkig heeft de Heere in zijn genade een leraar op mij weggebracht die mij bevraagd heeft op mijn geestelijk leven. En telkens wanneer ik naar hem aangaf te twijfelen of ik wel tot de uitverkorenen behoorde, of ik wel een kind van God was, nam hij mij mee naar de Heilige Schrift en las een aantal van deze Bijbelgedeelten voor. En dan vroeg hij: Maarten, wat staat er? Wat zegt de Heer nou in zijn woord? Kijk, gemeente, dat is de ontdekkende vraag. Geloof je je eigen hart of geloof je de Heer? Geloof je de bijpraters of geloof je de Heer? Wie geloof je? Ja, ik zag te veel op mijzelf en dat belemmerde mijn zicht op de Schrift. Ik zag te veel op Maarten. En daarom dat ik zo twijfelde en ik zag te weinig op Christus. Nou, deze leraar heeft mij geleerd om te leven bij wat er geschreven staat. En daarmee heeft hij mij geleerd om de helm van het heil te dragen. Hoe vaak ben ik niet teruggegaan als die brandende pijlen daar weer terug waren. Hoor je er wel bij? Ben je wel een van de uitverkorenen? Is het allemaal wel waar? Dan ging ik terug naar de Schrift. En sommige van die teksten ken ik van buiten. En dan memoriseerde ik, dan zei ik ze hardop of ik las ze hardop voor. En hield me daaraan vast. En dan moest de boze wijken. Hoe weerstaan wij de aanval van twijfel, angst en zorgen? Door er zeker van te zijn dat de Heere God ons heeft zalig gemaakt.
dat hij ons gekocht heeft met het kostbaar bloed van zijn zoon. Ik weet in wie ik geloofd heb. Ik weet in wie ik geloofd heb. Ik weet dat ik een kind van God ben. Ik weet dat ik eeuwig leven heb. Waarom? Omdat het niet mijn werk is, maar zijn werk in mij. De helm van de zaligheid zorgt ervoor dat ik staande kan blijven in de geestelijke strijd. En je kunt deze zekerheid ontvangen door je te bekeren van je zonde. Door voor je de vergeving van je zonde, je compleet te verlaten op de Heer Jezus Christus, die in onze plaats en voor onze zonde als plaatsvervanger zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha. Nou, tot zover de helm van het heil. Ik heb nog één punt, dat is minder lang. Maar ik heb nog één punt, het zwaard van de geest. Het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Vers 17. Het zwaard van de geest, weet u, dat is het enige offensieve wapen. Het enige wapen met aanvalsmogelijkheden. De vijf voorgaande onderdelen zijn primair defensief, beschermend. Daarmee kunnen we de aanvallen van de boze afweren. Maar dit offensieve wapen is het zwaard van de geest, het woord van God. En dat is het enige waarvoor de Satan moet wijken. Luther heeft gezegd, Satan is bang voor het woord van God. Waarom is hij bang voor het woord van God? Hij kan het niet bijten, zijn tanden gaan er los van zitten. Typisch Luther. In de woestijn van de verzoeking, we hoorden het vanmorgen al even, slaat de Heer Jezus tot 3 maal toe de satanische aanvallen af met een citaat uit de Heilige Schrift. Tot 3 keer toe. Er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. Christus kende de Schrift. Niet omdat hij God is, maar omdat hij van jongs af aan, als zoon van David, als mensenkind en mensenzoon, de Schrift had gememoriseerd. Hij kende de Schrift en de Satan week van hem tot een bestemde tijd. Weet je, ik ben bang dat in veel kerken een scherpe punt van Gods woord is afgebroken. En waarom niet? En misschien ook wel in jouw leven. Waarom is die scherpe punt afgebroken? Waarom ga je er zo luchtig en gemakkelijk aan voorbij? Omdat je in de praktijk niet wil buigen voor dat woord. Mensen die het woord niet kennen, weet u wat dat zijn? Dat zijn speelballen van de boze. De sekten, Jehovah's getuigen, mormonen en allerlei vreemde huissekten ook. Groeien van de kerkleden die hun Bijbel niet kennen. Weet je, de Heilige Geest bedient zich primair van het woord. Hij gebruikt het woord om een mens te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij gebruikt de Bijbel om een mens te ontdekken aan de Heer Jezus. Om hem te bekeren, om hem tot een kind van God te maken, om hem te heiligen en te beschermen. De Geest maakt primair gebruik van het woord. En de Bijbel zelf benadrukt de kracht van het woord door een enorme, rijke beeldtaal te gebruiken voor wat het woord doet. Het woord van God is als een vuur, lezen we. Het verbrandt alles wat onheilig en onrein is. Het woord van God is als een hamer. Het verbreekt versteende harten. Het woord is als zaad, het ontkiemt en draagt vrucht ten eeuwige leven. Het is als brood, het voedt, het versterkt. Het woord is als een groene weide waarin de schapen mogen weiden, zichzelf mogen voeden. Maar het woord van God is primair en bovenal het zwaard van de geest. Het is zijn zwaard. Het is het zwaard niet van jou en van mij, maar het is het zwaard van de geest. De Bijbel is het zwaard niet van jou, niet van mij, maar van de geest. De geest gebruikt het woord. En daarom dat we dat woord niet van de geest mogen scheiden en de geest niet van het woord. Sommige mensen hebben groot vertrouwen op de Heilige Geest en dat is prijzenswaardig. Maar ze bestuderen of lezen of memoriseren zelden of nooit de Heilige Schrift. Anderen doen het tegenovergestelde, het zijn bijbelgeleerden. Als je bij hun thuis komt en naar hun boekenkast kijkt, denk je, wow, heb je het allemaal gelezen? zegt de Bijbelgeleerde, maar je vindt ze zelden of nooit biddend en smekend voor het aangezicht van God om kracht, om wedergeboorte, om levensheiliging, om een geestelijke opwekking in de kerk van de Heer Jezus Christus. Van nature zijn wij allemaal geneigd om in uiterste te vervallen. Maar het woord zonder de Heilige Geest is krachteloos en andersom. De Heilige Geest zonder het woord ontneemt hem zijn wapen. Paulus schrijft, want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. Dan heb je die zekerheid weer. Gemeente, ook in ons land zijn er nog 7000 profeten die de knieën niet voor de vrijzinnigheid hebben gebogen. Nog steeds wordt op vele kansels en vele kerken het woord van de Heer in waarheid verkondigd. Maar dikwijls is het zwak, dikwijls is het weifelend en ontbreekt het aan de kracht van de geest en de volle zekerheid. Mogen de Heer de woordbediening in deze gemeente zegenen. Het is een woordbediening die onder druk staat. Dat zal ik u zeggen. We hebben zo uw gebed nodig daarvoor. We mogen de Heer bidden dat hij de woordbediening bedouwt met kracht en met de Heilige Geest en met zekerheid. De kerk heeft geen behoefte aan wauwelaars, aan mooipraters, aan eindeloze anekdotes, grappen en grollen waardoor de goede gemeente lacht of huilt. Het welvaartsevangelie, het sociale evangelie is geen evangelie. En ook hebben we geen behoefte aan een therapeutisch evangelie waarin wij allemaal arme slachtoffers geworden zijn in plaats van schuldige misdadigers en natuurlijke vijanden van God. De Heer Jezus, gemeente, ging van de stal naar het kruis, niet voor mijn pijn, maar voor mijn zonde. De kerk heeft behoefte aan één ding en dat is aan het evangelie van Jezus Christus, die gekruisigd en opgestaan, komend op de wolken van de hemel als de koning der koningen en de Heere der heren. Het zwaard van de geest is het woord van God. En daarom dat we beide bijeen moeten houden. Omdat de Bijbel het woord van God is, moeten we meer lezen dan enig ander boek. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewricht en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Lezen we in Hebreeën 4 vers 12. Daarom gemeente, lees het woord, memoriseer het woord. Als vader in je gezin, leef het je kinderen voor. Maak er ernst mee, rust het toe. Geef het een plaats in je leven. Heb jij de geestelijke wapenrusting aangedaan en opgenomen? Weet je, de geestelijke wapenrusting geeft ons een prachtig beeld van de Heer Jezus Christus. Immers, hij is de waarheid, hij is gerechtigheid, hij is vrede, hij is trouw, hij is het heil en hij is het vlees geworden woord. Wanneer je staande wil blijven in de geestelijke strijd, dan is het eigenlijke devies, heel kort, doe de Heer Jezus Christus aan. Leef in gemeenschap met hem. En hoe heftig de strijd ook wordt, bedenk het antwoord van koning David in Psalm 11. Wanneer die pijlen rondvliegen, de fundamenten worden aangetast, welk antwoord geeft David ons? Bedenk dan, de Heere is in zijn heilig paleis. De troon van de Heere staat in de hemel. Waar is God in dit alles? Op de troon, in de hemel. Hij regeert. Punt uit. Amen. Laat ons samen bidden. Dank u wel, heren, dat we deze ochtend mochten nadenken over die laatste drie onderdelen van de geestelijke wapenrusting. datgene wat we moeten opnemen, het schild van het geloof, de helm van het heil, het zwaard van de geest. Heere, geef dat we daarmee aan de slag gaan, ieder in zijn persoonlijk leven, in zijn huwelijk en gezinsleven. En dat we als gemeente dit woord niet van zullen afschudden en zullen overgaan tot de orde van de dag. Maar uw eigen woorden ter harte zullen nemen. Bij sommigen is de punt van uw woord, Heere, afgebroken, doordat we al langere tijd uw woord negeren. We horen dat woord en het prikt ons niet meer. Het werkt niet meer als een zwaard in ons leven. We zijn er een soort van ongevoelig voor geworden. Maar geeft u dan door uw Heilige Geest dat er bekering mag zijn. Een terugkeer tot uw woord, tot de wet, tot de profeten. En dat er opnieuw, Heere, die morgen zal opgaan in ons leven, waardoor we opnieuw zicht krijgen op u, op uw kruiswerk. We vragen het u uit genade. Zegen zo ons allebei de verwerking van dit woord tot eer en glorie van uw naam. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen.